Onze hulp is in de naam des Heren, de schepper van de einden der aarde, die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en de zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 146, derde vers, zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op den Heere zijn God. Dat is het derde vers, we zingen ook het vierde, 3 en 4 uit 146. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. We gaan zingen uit Psalm 42, het laatste vers. O mijn ziel, wat buig u neder. En dat vooral ook met name met het oog op de schriftlezing. En die is uit 1 Koningen. We lezen vanmiddag uit 1 Koningen, hoofdstuk 17.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren naar de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen 1 Koningen 17. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zei tot Achab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heere tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen, deed naar het woord des Heren, want hij ging heen en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem dus morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw, houtlezende. En hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een beetje brood in uw hand. Maar zij zeide: Zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zeide tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hieruit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En ze ging heen en deed naar het woord van Elia, zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dingen, dat de zoon deze vrouw der waardin van het huis krank werd, en zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeide tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar: geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde en hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zei: de Heere, mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herberg zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over het kind en riep de Heere aan en zeide: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind, bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zeide: zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tot Elia: nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heeren in uw mond waarheid is. Tot zover de schriftlezing.
Gods heilig woord. Onze tekst vindt u in 1 Koningen 17, de versen 8 en 9. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, Elia, zeggende: maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Omdat we in alle dingen diep afhankelijk zijn van de werking van Gods geest, gaan we allereerst tot hem uit in gemeenschappelijk smeekgebed. Ook vanmiddag zoeken we uw heilig en vriendelijk aangezicht, Heere, hier in dit huis dat u uzelf hebt gesticht, waar zoveel jaren ook uw woord mocht klinken. En dat woord is gebleven, hoewel de stemmen van vele van uw dienaren verstomd zijn, hier op aarde tenminste. Want dat is toch zo met al uw knechten, zij komen en zij gaan. Dat geldt niet van u. Uw woord is eeuwig, het blijft eeuwig bestaan, onveranderlijk. En wat een voorrecht, Heere, te mogen weten, dat bij alles wat er verandert in dit leven, en het lijkt wel alsof alles inderdaad ook steeds verandert en niets hetzelfde blijft, dat in deze wankelende wereld er toch een houvast is, iets dat blijft. En dat is dan dat woord van u dat eeuwig zeker is, het woord dat u gesproken hebt en ook onder ons verkondigd is. Laat dat ook in ons eigen persoonlijke leven de grond onder onze voeten mogen worden. En het hou vast in leven en in sterven. Uw woord dat ons spreekt van de weg der zaligheid voor verloren zondaren. Van uw trouw voor een ontrouw volk. van het werk van Christus dat volbracht is en volkomen en volmaakt is, wat een ieder die daarop zijn hoop stelt niet beschaamd zal worden. Heren, dat hebben we nodig, ook bij herhaling, dit te mogen horen. En daarom komen we ook steeds weer terug in dit huis. En dat het ook echt een vaste gang in ons leven zal mogen worden, en veel meer dan een gewoonte, om te horen wat de Heere tot ons te zeggen heeft. En dan gaan we vanmiddag samen naar die weduwvrouw in Sarfat. En dan zijn er hele grote dingen gebeurd. En als we dan op bezoek gaan nu vanmiddag, dan is het net alsof die dingen opnieuw gebeuren. En dat is ook eigenlijk zo. Want wat toen gebeurd is, dat is van uw hand geweest. En uw hand is ook nog dezelfde gebleven. Wat is dat een voorrecht te weten dat uw woord ons niet voorhoudt wie u was, maar wie u bent, Heere. En dat het ook vandaag gauw vast mag geven in een leven van tegenheden en moeite en verdriet. In een leven dat ook zo vol van vragen en raadselen kan zijn. Het leven ook van uw kinderen dat zo vol van beproevingen kan zijn. En dat u toch alles wel kunt en wilt maken. U als dezelfde in uw trouw en goedheid. Daar ze toch ook in een tijd van grote oordelen leefden. Elia en deze weduwe en haar zoon en al degenen die de knieën voor de Baals niet konden buigen. Omdat ze u tot hun Heere en koning mochten hebben. En dat is dan toch ook door hen ook het meest gevoeld, want je moet er wel gevoelig voor gemaakt worden voor die oordelen. Wie dood is in zonden en misdaden voelt het niet. Maar juist voor hen is het dan ook zo nodig dat er een troostboodschap komt van een God die te midden van het oordeel nog in aan zijn ontfermende zondagsliefde wil gedenken. Wat ook Habakuk heeft ontdekt in zijn leven toen hij zei: in de toren, gedenk des ontfermens. In een welverdiend oordeel wilt u zich nog als een God van genade betonen om het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat wordt toch de hoop in het leven. En dat is ook de toon van het gebed. Gedenk, Heere, aan ons om uw trouwverbond en om uw welbehagen, om uw eeuwige naam en om uw enige Zoon. Zegen ons, Heere, dan ook door dit woord weer, dat we het mee mogen nemen, ook verder deze dag en de week in. Want dat is dan toch ook de bedoeling van de zondag, dat het ons ook voor de week nog helpen mag en leiding mag geven, dat we er nog op terug mogen zien en over na mogen denken. En dan ook zo dat we toch weer uit gaan zien naar een volgende zondag. Ik zal horen wat God de Heere tot mij spreken zal. En wilt u dan ook in alle moeite van het leven ons gedenken, Heere. Als er vragen en raadselen zijn, ziekte, tegenslag en verdriet, rouw. En al die dingen die een mens zou kunnen treffen en die echt zwaar wegen. Want de tegenspoed weegt toch immers veel zwaarder dan de voorspoed. En dat het ons dan ook op de juiste plaats mag brengen en ook daar houden, Heere. Want het is ook niet vanzelfsprekend dat een mens eronder komt en voor u gaat buigen en de daden van u gaat goedkeuren. Daar is ook weer uw Heilige Geest voor nodig. En daar willen we dan ook nu weer om vragen. Of het woord dat gebracht wordt ook door de Heilige Geest zijn werk mag doen in ons hart en leven. Gedenk aan deze gemeente, predikant en zijn gezin, die hier ook weer enige tijd mogen arbeiden. Zegen hen, Heer, ook in deze stad, in al het werk dat ook op de schouders van uw knechten ligt. Zegen de ouderlingen, de diakenen, zegens in hun ambtelijke werk waartoe u roept. En dan is het toch ook weer iets dat echt zo op ons af kan komen. Het ambtelijke werk, omdat ambtelijk werk ook altijd weer ambtelijke tekorten en zonden met zich meebrengt. En dan hebben we ook daar weer verzoening over nodig. Heere, zegen ons met veel liefde tot uw naam en uw zaak en uw dienst. En dat ook de kerkenraad zich gedragen mag weten door het gebed van de gemeente. En dat ook de gemeente zich mag gedragen weten door het gebed van de kerkenraad. En geef dat zo de liefde hier wonen mag. Geef dat uw koninkrijk hier onder dit volk mag worden uitgebreid. En dat de aanslagen van de vorst der duisternis te vergeefs zullen zijn. Ze brengen veel schade toe, heren. Maar wat zou het vreselijk zijn als het eeuwige schade opleverde. En daarom bidden we om uw werk, o Heilige Geest. En dat ook in deze tijd, waarin we toch mogen zeggen dat woord van u, dat zal nooit ledig tot u wederkeren. En dat is wat u zelf gezegd hebt. En Heere, zou u dan ook dat woord alstublieft willen vervullen. Als gemeente willen we bidden voor onze stad waarin we leven, of de plaats van onze inwoning, de straat waarin we wonen, het land waar we deel van uitmaken. Gedenk, Heere, aan de overheid. Geef verstand en een buigen voor uw woord. Degenen die nog willen staan op de grondslag van uw woord en de belijdenis van uw woord, sterk ze en bemoedig ze in alle omstandigheden van het leven waarin zoveel op hen afkomt. We bidden u, Heere, voor ons koningshuis. Wilt u ook daar werken met uw woord en geest. Alle arbeid in uw koninkrijk, buiten onze grenzen, daar waar verdrukking en vervolging is. Uw oude bondsvolk Israël, Heere, dragen we ook hartelijk aan uw genadetroon op. Wilt u ook daar werken, blijvend werken, zoals u ook in het verleden hebt gedaan. En mensen ook mochten komen tot het geloof in de Messias die reeds gekomen is en straks ook wederkomen zal. En geef dat ook daar onder dat volk waar ook zoveel wereldgelijkvormigheid is en ook veel valse godsdiensten die mensen zoeken te verleiden, dat ook daar toch uw woord gehoord, gepredikt mag worden en gezegend door uw Heilige Geest. Heere, zo is er altijd veel om voor u neer te leggen en dat is ook onze roeping en laat het ook onze blijdschap mogen zijn. En dat we ook in ons persoonlijk leven de gang naar de genadetroon zullen mogen zien als een behoefte. En altijd weer die gang mogen gaan om voor u ons hart uit te storten. En wilt u dan ook antwoord geven? Wilt u ook de weg wijzen? Laten weten dat u van ons af weet. En dat het echt waar is wat we ook aan het einde van de dienst gaan zingen. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Mijn smekingen en mijn klagen. Hij neigt zijn oor. En ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt me hulp. Hij redt me keer op keer. En als we in onmogelijkheden terechtkomen wat het materiële betreft, wat het tijdelijk leven betreft, als we in onmogelijkheid terechtkomen, ook wat het geestelijke betreft, Heere, laat ons dan mogen zien dat bij u alle dingen mogelijk zijn. Dat is toch wat we willen overdenken. En daarom gaan we op bezoek naar dat huisje van die weduwe. En geef dan dat het alles mag opleven en een boodschap met zich mee mag brengen. En dat tot ons onderwijs, tot onze troost, maar bovenal tot eer van uw grote naam. Doe het alles, Heere, in de wegneming van onze zonden. En het verwijderen door dat alles reinigend bloed van onze schuld, hoewel die groot is. Om uw genade, die altijd nog weer groter is. Om Jezus wil. Amen. Dan krijgt u nu weer de gelegenheid voor uw liefdegaven. De Heere zegen u met uw gaven en wij gaan u zingen uit Psalm 33. Het zijn bekende versen die spreken van Gods vaderlijke zorg, waarvan ook 1 Koningen 17 zo duidelijk spreekt. Uit Psalm 33 gaan we zingen de versen 10 en 11. psalm die we straks gaan zingen is 118, daarvan het 7e vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Psalm 118, vers 7. We gaan op bezoek bij de weduwe van Sarfat. Ze woonde dus niet in Israël, in het tienstammenrijk. Ze woonde in het goddeloze Sidon, dat net zo goddeloos was overigens als het tienstammenrijk. Ze leefden onder het oordeel van de droogte en van honger als een antwoord van God op de afgoderij van die dagen. En de regeerders, dat waren in die tijd dan Achab en Jezebel, die de Baalsdienst hadden ingevoerd. Die heerschappij strekte zich ook uit over het gebied waar deze weduwe woonde. De weduwe van Sarfat. We horen van een tijd van zorg. Het is ook geweest een tijd van zegen. En ten derde ook een tijd van beproeving. Een tijd van zorg, een tijd van zegen en een tijd van beproeving. En dan moet u niet denken nu, het eindigt in mineur, de preek. Want de beproeving heeft een kenmerk. Het is een werk van de Heere in de eerste plaats. Maar met de beproeving geeft God ook altijd uitkomst. Dat is een kenmerk van een beproeving. Altijd zal het wat goeds uitwerken. En dat zien we ook in deze geschiedenis. De weduwe van Sarfat. Ja, zij kende heel veel zorgen. Zij was in de eerste plaats een weduwvrouw. En dat is toen moeilijk geweest. Geen man die voor je werkt, dus ook geen inkomen. Dat is nu denk ik ook nog heel moeilijk. Ik weet niet wat het is om een man of een vrouw te verliezen. Dat moet je echt meemaken. Lijkt me een van de ergste dingen. Weduwe zijn, weduwnaar. Dat zijn geen mooie aanduidingen voor een mens. En dat is toch vroeg of laat het deel van alle die trouwen, dat er één overblijft. En dat was met deze vrouw dus ook zo, weduwe. En dan komen er een heleboel dingen op je af. Je moet allerlei dingen zelf regelen. Je kunt niet iets bespreken met je man of je vrouw. Dat is toch immers wat in een goed huwelijk gebeurt. Je bespreekt alles met elkaar. En zeker ook als er een geestelijke band is, dan is het des te erger als daar die scheiding komt. Dan heeft deze vrouw het weduwekleed moeten aantrekken en als we haar ontmoeten heeft ze dat nog aan. In de rouw is ze nog steeds. Een grote zorg om er alleen voor te staan. De zorgen werden groter omdat ze ook nog eens een kind had. En ja, dat is natuurlijk altijd een grote zegen. Kinderloosheid blijft altijd ook vandaag nog iets heel zwaars en moeilijks om te verwerken. Maar kinderen hebben kan ook een grote zorg zijn. Vooral in de tijd waarin wij weer leven. Ik ben blij dat ik geen kinderen meer hoef groot te brengen, want dat lijkt me wel heel erg moeilijk. Het is nooit gemakkelijk geweest. Maar zeker ook in een tijd waarin er heel veel op de kinderen, onze jonge mensen, afkomt. Dan is dat ontzaggelijk moeilijk om daar leiding, een beetje leiding in te geven en stuur. En mogen we wel veel vragen voor onze vaders en moeders of ze veel liefde tot de Heere en hun kinderen mogen hebben en ook wijsheid hoe te handelen, want het wordt allemaal zo ingewikkeld. Ja, ze had ook een kind. En daar hield ze natuurlijk heel veel van. Maar het was dan toch ook alweer een zorg. Zeker ook in een tijd van hongersnood, want dat kind dat had natuurlijk ook altijd honger. Zo gaat dat. En ze moest misschien nog wel eens wat sparen uit haar eigen mond om haar zoon te kunnen eten te kunnen geven. Ja, het was een hele grote zorg voor haar dat ze ook in een tijd van droogte en hongersnood leefde, want het was niet zomaar iets wat gewoon altijd wel gebeurt. Het kan een tijd van regen, een tijd van droogte zijn, het kan een tijd van voorspoed, het kan een tijd van tegenspoed zijn. Zo kun je ook redeneren. Het wisselt nou eenmaal elkaar af. Maar dit was toch wel heel anders. Dit was een tijd van Gods oordelen. God sprak ook in die tijd. En als een God die torent over de zonde, daar is de wereld natuurlijk ongevoelig voor. Maar degenen die God vrezen niet, die zijn daar niet ongevoelig voor. Die weten dat Gods oordelen rechtvaardig zijn. Die kunnen zich daar niet bij neerleggen. Nee, die hebben Gods genade nodig, want ze leren heel duidelijk dat zij niet beter zijn dan wie dan ook. Je zou over het algemeen kunnen zeggen dat degenen die God vrezen vaak veel meer te dragen hebben en te verwerken en doormaken dan degenen die maar voor het vaderland wegleven, onbezorgd en onbekommerd. Alleen al als het gaat om niet alleen de tijd waarin we leven, waarin je allerlei dingen ziet gebeuren die je aangrijpen, maar ook als je nagaat dat we toch naar een eeuwigheid gaan. En dat kan heel zwaar wegen. Deze vrouw, zou zij een kind van God geweest zijn? Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. De Heere heeft voor haar als een kind gezorgd. Als zij straks de profeet ontmoet, dan zegt ze niet, zo waarachtig als de Heere mijn God leeft. Dat durft ze niet te zeggen. Nee, nee. Maar ze zegt wel, zo waarachtig als de Heere uw God leeft. Elia komen we in dit hoofdstuk tegen en die mag zeggen, mijn God. Nee, dat durft zij nog niet te zeggen. Maar toch mag ze geloven dat de God van Elia de levende God is. De enige dus. Dat zegt ze, dat beleidt ze. Ze gelooft in God, de levende God. Want in die tijd was het helemaal niet normaal, zoals net in onze tijd. Je had ook toen dat er wel veel geloof was, maar in de afgoden. Net zoals bij ons vandaag. En niet in de ene ware levende God. Dus, grote zorgen. En toen kreeg ze op een dag een boodschap. Een boodschap van de hemel zelf. De Heere sprak tot haar. En de Heere zei tot haar, u krijgt een kostganger. Wel nu, in die tijd, hè. Ja, het was armoe. En dan nog een kostganger erbij. Ze waren wel met z'n tweetjes, maar ja. En dan wat voor een kostganger? Het was nog eens iemand op wiens hoofd een prijs stond. Elia werd gezocht overal door Achab. Hij zat overal te zoeken, ook in het buitenland hoor, horen we later van Obadja. Overal was Achab aan het zoeken naar Elia, want dat was volgens Achab de boosdoener. Ja, als je zulke tijden beleeft, dan is er ook wel gevoel van schuld, maar dan wordt dan ook vaak op de verkeerde plek gezocht. Dan ligt het hieraan of daaraan, of aan hem of aan haar. En zo was Achab ook bezig. Nu lag het in dit geval aan Elia dus. Of eigenlijk de God van Elia. Ja, hij gaf niet om God, hij geloofde niet in God, hij leefde niet met God. Maar nu was het toch opeens God die alles gedaan had, misdaan had. En die zocht Elia. Hij dacht, als ik hem grijp, ja wat dan? Ja, dat wist Achab zelf niet. Dwaas natuurlijk. Alsof Gods oordeel zou ophouden als hij Elia gevangen zou zetten of doden. Heel vreemd dat hij zo dacht. Maar in ieder geval, om nou zo'n man in huis te hebben, die overal gezocht wordt. Mensen die in de oorlog onderduikers hebben geherbergd, die voelen wel iets aan van de spanning die dat met zich meebrengt. Grote spanning. Dat was in die tijd dan ook zo. Het was de profeet des Heren die zou komen. Elia, de grote profeet. En dat is dan toch ook wel weer een eer geweest voor deze weduwe. Dat zij die man mocht onderhouden. Maar of ze dat echt zo gezien heeft, later zie je de dingen altijd veel beter. Nu heeft ze alleen maar zorgen gehad, denk ik. Weer een mond erbij. Weer een grote man erbij, die ook wel wat lust. De profeet des Heren. Grote zorgen. Hoe moest dat toch allemaal gaan? Ze kon goed rekenen. En ze kwam door haar gereken in grote zorg terecht. God had die weduwvrouw geboden, niet gevraagd, zou u misschien voor Elia willen zorgen? Maar de Heer zegt tegen Elia, ik heb een weduwvrouw geboden dat zij u onderhouden. Een gebod, daar was de Heer mee gekomen. De Heer had gezegd dat dat moest. En hoe moet dat dan? Misschien dat u ook van die ogenblikken af weet. Daar hoef je ook niet oud voor te zijn overigens. Dat je denkt, hoe moet dit? Hoe moet dat? Zorgen. Er zijn een heleboel woorden in de Bijbel die je moet uitleggen en kunt uitleggen. Maar ik hoef niet uit te leggen, ook niet aan de jonge mensen. Och, wat zorgen zijn. Of weet u niet wat dat is? Zorgen. Leven is er vol van. Toch? En als je dan rekenen kunt, en dat kunnen we, dan kom je soms in de moeilijkste en uitzichtloosste omstandigheden terecht en denk je, hoe moet dat aflopen? Hoe moet dat nu gaan? Het is wel zo, en dat kun je met je hoofd weten, dat als God je iets gebiedt, dat God daar dan ook de kracht voor geeft. Maar ja, dat moet je dan ook weer zien. En dat zie je door het geloof. Dat laat de Heer je ook ondervinden op zijn tijd. Maar wat een zorgen kunnen er in het leven zijn. Als u zorgen hebt om uw kinderen. Kinderen die op dit moment, nou in ieder geval niet in de kerk zitten, maar ergens anders. Kinderen die u ook ten doop hebt gehouden. Als u zorgen hebt over uw gezondheid. En u ziet toch altijd maar die dood dichterbij komen. De dood die altijd dichterbij komt, hè? Ja. En u weet, sterven, dat is God ontmoeten. Als u zorgen hebt op financieel gebied, de toekomst waarin we, wat staat ons te wachten, ja. Wat kun je zorgen hebben op alle mogelijke terreinen? En nu komen we in deze geschiedenis een God tegen die zorgt. Een God die van al die dingen af weet. En een God die nog leeft, geliefde gemeente. Als u zorgen hebt over uw ziel, daar is God voor. Als u zorgen hebt over het lichamelijke, ga tot de Heere. Hij is ervoor. Doe niet als Izebel en Ahab die God dood verklaarden. Gelooft u in God? U vindt het misschien een vreemde vraag in de kerk, hè? Gelooft u in God. Elke keer lijden we het weer. Vanavond ook weer gedaan. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. Gelooft u in God? Mag u uw ziel en zaligheid ook wel eens echt helemaal kwijt aan God? Ja, dat is de prediking van vanmiddag. Vanuit deze geschiedenis. God die helpt in nood. En toen ja, ze kon inderdaad goed rekenen. Ze zag dat het kruikje bijna leeg was. De meel was bijna op. Dat kon je zomaar vaststellen. En het flesje olie, dat kruikje, ja, als ze dat schudde, dan klotste dat nog wel een beetje, maar er zat niet veel meer in. Ze zouden nog 1 pannenkoek van kunnen bakken. 1. En ze waren met z'n tweeën. Ja. Dat zie je dan toch bij je ogen. Dat kun je dan toch waarnemen. Een klein beetje meel. En een klein beetje olie. En toen heeft ze gedacht. Ik zal er nog 1 pannenkoek maken. En die gaan we dan samen opeten. En dan, ja. Ja, wat dan? Nou ja. Dan hebben we niets meer. Dan. En als je geen eten hebt, ja wat dan? Dan word je ziek en dan moet je sterven. En het zal echt niet zomaar gedacht opgekomen zijn en aan gedachten. Ze zal misschien wel mensen hebben zien sterven in die tijd. In gebieden waar hongersnood is. En gebrek aan water. Er zijn ook veel sterfgevallen. Want een mens is niks hoor, die valt zomaar om. En toen ze dan een beetje hout aan het sprokkelen was om een vuurtje te maken, toen zag ze hem zitten. En ze wist gelijk, oh, dat is de profeet. Kon ze aan zijn uiterlijk zien, maar ze wist dat hij vandaag of morgen komen zou. Ja, en dan begint de geschiedenis zo mooi. Mevrouw, mag ik een beetje water van u? Misschien dat de jongens en meisjes ook wel een andere geschiedenis kennen in de Bijbel die ook zo begint. Mevrouw, geef mij een beetje water. Ja, dat is nog een geschiedenis. Probeer dat maar uit te zoeken. Maar deze geschiedenis begint ook zo. Nou, dat wil ze wel geven. Ze sloft naar huis om water te halen. Maar dan roept hij haar na. En geef me ook brood, alstublieft. Dat is te veel gevraagd. En ze draait zich dan ook om en zegt tegen de profeet des Heren: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, ik heb niets meer. Ja, een beetje meel en een klein beetje olie. Maar ja, ik wilde eigenlijk de laatste koek eten samen met mijn zoon. En dan. Hier kun je dan zien dat ze echte nood heeft. Ze kan het niet voor zich houden. Echte nood moet geuit worden. Nood moet geuit worden. Dat uit je. Het wordt een roep om hulp. Een roep naar boven. Een roep naar de Heere. Dat is wel de weg. Ja, dat is wel de weg. Ze komt met haar nood. En dat mag ook. Je mag met alles wat je ontbreekt tot de Heere komen en je nood klagen. Dat is eigenlijk wel een rijk leven. Ja, wel een rijk leven. Als ik in al mijn nood tot u mijn God mag zeggen, als ik maar al mijn zorg mag aan uw voeten leggen, als ik maar weet dat gij mij hoort en altijd ziet, o Heer, dan wenst mijn ziel niets meer. Maar goed, het kan zo vaak anders zijn, toch? Zo heel anders. Dan zegt Elia, haal toch voor mij eerst wat. Dat is niet het enige wat hij zegt hoor, maar is wel het eerste. Haal eerst voor mij wat, roept hij naar die vrouw. En daarna moet u wat voor uzelf bereiden. En gelijk een raadsel, want hoe kan dat nou? Maar dan komt het antwoord, want zo zegt de Heere, de God van Israël. Het meel zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken. En dan moet je opletten wat die vrouw dan doet. Dan kan het twee kanten op gaan. Ze kan zeggen, nou, dat kan natuurlijk niet, meneer. Ja. En we zouden allemaal zeggen, ja, inderdaad, dat kan toch niet. We zouden dat mens groot gelijk geven, dat kan ook niet. Of ze gelooft het. Die kant kan het ook opgaan. En dat gebeurt. Ja, want ze gaat naar haar keuken, naar het klein beetje meel en dat klein beetje olie. Ze gelooft. Hoe komt een mens aan het geloof? Door het woord van God. Het woord van God is een levenwekkend en een hoopwekkend woord. Een geloof werkzaam makend woord. Het maakt ons werkzaam, hopend. Het doet ons opstaan. Het geloof is een gave van God. God is de eerste. Door het woord dat Elia spreekt, komt er iets in haar hart. En dat mag je het geloof noemen. Er gaat een vuur branden. Want zo zegt de Heere. Het is niet zomaar een woord van Elia. Al is het dan een man Gods. Maar de man Gods spreekt van God. Zo zegt de Heere, dat meel dat gaat niet op. En de olie ook niet. En ze gelooft. O geliefden, dat eert God. Zo wordt zijn naam verheerlijkt. Als er geloof mag zijn. Zoals het ongeloof zijn naam onteert. De grootste zonde is. Zo behaagt het geloof hem. Het behaagt hem dat te zien. Het kinderlijke geloof. Niet meer rekenen. Nee, niet meer rekenen. Al kun je het nog zo goed. Maar naar de keuken gaan. Want dat is ook het gebod van God. En dan zie je dat voor je, hè? Je ziet het voor je. Ze pakt dat schaaltje waar ze dan die meel heeft en ze kiept het om. Op is de meel. En het flesje met olie. Het kruikje. Ze draait het om. En op is de olie. En ze maakt wat klaar voor Elia en voor haar zoon en voor haarzelf. Wat zal dat heerlijk gesmaakt hebben? Kunt u ook wel eens lekker eten of drinken? Dat u dat ook zegt. Tegen elkaar, ja. Tegen God. Dank u wel, Heere. Dank u wel. Dat is lekker eten. Lekker drinken. Als je ziet waar het vandaan komt. Als je ziet uit wiens hand het komt. als je ziet wie je zelf bent. Wat een wonder. Wat zal dat heerlijk gesmaakt hebben. En dat is het doel van de Here. Dat wij achter al die dingen zijn vaderhand zien. Die hebben we nodig. Niet alleen om ons een paar jaar in dit leven te ondersteunen. Maar ons ook het eeuwige leven te schenken. Daar hebben we diezelfde vaderhand voor nodig. De hand van de Heer die dat alles werkt. Zoals we vanmorgen hoorden, de schepper. Hij is ook de herschepper. Hij is het die dat alles werkt. Hij is de God die leeft en aan de ziel het leven geeft. Zo is Hij. Dat leven dat komt ergens vandaan. Niet uit mezelf. Wel, nee, helemaal niet. Maar bij Hem vandaan. Hij is de God die leeft en ook het leven schenkt. En daar, zo laat Hij zich zien. Omdat er hoop mag zijn. Ja, eten en drinken hebben we zat, geloof ik, hè? Ja, ja, genoeg. Maar u bent toch afhankelijk, hoor. U bent toch tot in alle opzichten steil en diep afhankelijk van de Heer. In alle dingen. Hij kan de staf des broods waarop u steunt en uw weg vervolgt zo in één keer breken. Dat kan gebeuren, ja. Daar is Hij ook de machtige toe om dat te doen. En uw gezondheid kan Hij wegnemen, zodat je geen lust meer hebt in eten en het niet meer smaakt. En zo kan de Heer ons ook tegenkomen. En dat zou ook naar recht zijn, toch? Het werd een tijd van zegen. Want de volgende dag moesten ze weer eten. Ja, zo is dat toch. Wat zal dat geweest zijn in het hart van die vrouw toen ze naar de keuken ging en dat schaaltje waar de meel in bewaard werd pakte en ze heeft er misschien ingekeken en er zat meel in. En ze heeft dat kruikje misschien gepakt en even zo. En het klotste. Er zat olie in. Wat is God? Toch oneindig machtig, hè? En vooral goed. Dit kan helemaal niet eigenlijk. Wij mensen niet, nee. Wij mensen, wat kunnen we eigenlijk? Zeg eens, wat kunnen wij nou eigenlijk? Een God zo almachtig. Al kunnen we met een raket verder dan de maan, helemaal naar Mars en nog verder gaan. Het leven kunnen we niet verlengen, maken, onderhouden. Daar hebben we de Heer voor nodig. Dat is in het tijdelijk en geestelijk opzicht helemaal waar. Maar wat een wonder, hè. Wat zal dat eten de volgende dag nog lekkerder gesmaakt hebben? Heerlijk, hè? Bidden voor je eten, danken voor je eten. Kwam alles uit zijn grote vaderhand. En denk ook aan dat kind, hè, dat jongetje. Die heeft natuurlijk ook met grote ogen gekeken. Ja, die kreeg de grote profeet Elia ook onder zijn dak. En Elia heeft ook veel gesproken. Die vrouw, dat is de laatste vers in dit gedeelte, zegt ook dat de woorden uit Elia's mond waarheid zijn. Dus Elia heeft als een echte profeet ook daar gesproken over de Heer en zijn dienst. Wie de Heer is. Ja, dat was de roeping van Elia, daar was hij toe geroepen. En dat jongetje heeft ook met grote oren geluisterd en met grote ogen gekeken toen zijn moeder in de keuken bezig was. Is het kruikje leeg, mama? Ja, het is weer helemaal leeg. En de meel? Is de meel op, mama? Ja, de meel is op, jongen. Ja. Maar morgen is het er weer, hè? Ja. Morgen is het er weer. Zo geeft de Heer een tijd van zegen. Een tijd van diepe afhankelijkheid ook. Want moet u nou eerlijk zijn, als ik mezelf nou een beetje naga, hè, had ik eigenlijk het liefst van de Heer 10 zakken meel gehad. Toch? En een heleboel kruiken met olie. Een voorraad, zo, hè? Kun je even vooruit. Geen zorgen. We hebben genoeg. Dus dat doet de Heer toch niet. Zou de Heer dat niet kunnen? Ja. Hij heeft er 1000 gevoed per dag in de woestijn. Ze werden dagelijks begenadigd, met manna hemelsbrood verzadigd. Maar de Heer doet het in de regel zo. Dat las ik ergens ook van die boer in de Tweede Wereldoorlog. Hij had gelukkig nog genoeg aardappels en elke dag kwam zijn zoon en die kreeg aardappels. En toen vroeg zijn zoon op een gegeven moment, mijn pa, waarom geeft u me niet een hele zak mee? Ik moet elke dag hier komen. Ja, zei vader, ik zie je zo graag, zoon. Wat denkt u? Zou de Heere zijn kinderen niet graag elke dag zien? Zou de Heere niet echt zo werken dat we afhankelijk worden? Ja, wij voeden onze kinderen op zodat ze op eigen benen kunnen gaan staan. Straks hun eigen weg kunnen gaan in het leven. Maar dat doet de Heere met zijn kinderen niet hoor. Nee. Nee, hij houdt ze afhankelijk. Hij is zo graag zelf groot. In het leven van mensen, kinderen. Het was met Elia ook zo. Het staat van Elia in de Bijbel dat hij een mens was. Dat wisten we al. Maar dat moeten we wel allemaal leren hoor. Het was een mens. Echt een gewoon mens. Een gelijke beweging als wij, zegt Jacobus. Maar met een God. Zo'n grote God. Als u in Israël bent geweest op de Karmel, dan ziet u daar een groot standbeeld van Elia. Nou, als u dat zelf zou zien, dan zou hij zeggen, weg daarmee. Toch, Elia was een mens. En zo maakt de Heere ons afhankelijk in het alledaagse leven. En dat gevoel van onafhankelijkheid en van jezelf kunnen helpen, dat werkt alleen maar averechts. Dan denken we dat we God niet meer nodig hebben. En denken we dat we ons eigen gang wel kunnen gaan. Dat is een misverstand. En zo is het op geestelijk gebied ook. Als God in je leven komt, dan kan hij je 1, 2, 3 volle verzekerdheid geven. En met vol bewustzijn elke dag leven uit de vergeving der zonde. En met volle verzekerdheid weten dat je reis naar de hemel gaat. Maar dat doet de Heer toch niet. Nee. Hij maakt ons afhankelijk. We moeten wel leren dat het allemaal genade is. Het was niet normaal elke dag meel en olie. Het was een wonder. Een wonder. En daarom, om dat te leren, kwam er in de derde plaats een tijd van beproeving. Want, ach, het was nou toch zo mooi. Er heerste vrede in dat huisje van de weduwe van Sarfat. Elke dag was er eten en drinken. Ja, God was in hun midden. De profeet sprak het woord van God. De Bijbel ging daar open. De daden des Heren werden vermeld. En ook dat jongetje, maar luister, want van dat jongetje geloof ik het ook hoor. Dat hij de Heren leerde vrezen. Dat moeten we maar aannemen van al die gevallen van mensen die dood zijn geweest en weer opgewekt zijn, dat het alle kinderen van God waren. Dat moeten we maar aannemen. In ieder geval, dat kind werd ziek. Ja, nou ja, dat kan natuurlijk. Dat gebeurt, kinderen kunnen zomaar ziek worden en die zijn ook vaak zomaar weer beter. Ja. Maak je niet zo gauw ongerust. Ja, kinderziekten, dergelijke. En als mensen al groter geworden zijn en je krijgt een ziekte, dan maak je je toch ook nog niet zo ongerust, zo gauw. Want ja, er zijn medicijnen en ziekenhuizen en doktoren en al die dingen meer. Dus nee. Maar toch, achter al die dingen dreigt toch de dood. Hè? Wie leeft en die de slaap des doods niet eens zal slapen. Het was een kind, ja. Maar jongens en meisjes, kinderen kunnen ook sterven. Je kent misschien wel gevallen van kinderen die gestorven zijn. Ik heb ook veel kinderen begraven. Ja, altijd erg gevonden. Jonge mensen, kinderen ook. En altijd weer, als ik een begrafenis van een kind had gehad, vroeg ik aan de Heere of dat de laatste mocht zijn. Het gebeurt ook. Je kunt zelfs in de moederschoot sterven. Op dat allerveiligste plekje. Ja, de jongen ook werd ziek. Mijn moeder had het al gauw door. Nou, en als een kind ziek is, is moeder ook ziek. Als een kind pijn heeft, heeft moeder ook pijn. De ziekte zette door en wat het precies was, koorts, hoge koorts, kind op schoot genomen. Ja, dat is wat je dan kan doen als moeder. Maar je hebt geen verweer in de strijd tegen de dood, daar sta je machteloos tegenover. En hier zullen ook wel mensen zijn die dat weten wat het is, een kind te moeten verliezen. Dat is dan toch weer anders dan je man of je vrouw. Maar ook een stuk van jezelf. Dat is je eigen vlees en bloed, een kind. En als je dat verliest. Grote smart natuurlijk. Als het kind op schoot van zijn moeder de laatste adem uitblaast. En niet alleen dat, maar gelijk ook de vragen. Zoveel vragen. Het ging toch zo goed. Het was toch zo goed. En waarom gebeurt nu dit? Ja, de waarom vragen. U kan er misschien ook wel een paar opnoemen uit uw eigen leven. Waarom moest dat gebeuren? En God geeft geen rekenschap van zijn daden. U weet ook waarom niet, hè? U weet toch ook wel waarom God geen rekenschap geeft van zijn daden? Omdat God het altijd goed doet. Ja, wij mensen doen niet altijd alles goed. En daarom moeten wij steeds rekenschap afleggen en verantwoording. En waarom deed je dat zus en waarom heb je dat gezegd? Dat moet je aan God niet vragen, want die doet altijd alles goed. Maar ja, maar ja, maar ja. Als je met zo'n dood kind op schoot zit. En als je bij het graf van je dierbare kinderen staat. Ja, Job heeft wel gezegd toen hij op één dag al zijn kinderen verloor. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zijn geloofd. Maar hij had wel as op zijn hoofd en zijn kleren waren gescheurd. Want het waren toch zijn eigen kinderen. Allemaal dood. Op ene dag. Het verdriet mag er zijn. De rouw mag er zijn. Dat hoef je niet weg te moffelen. Hoef je overheen te leven. Nee. Het mag en moet er zijn. Als zelfs Jezus geweend heeft bij het graf van een vriend. Die hij zou opwekken. Mag er dan in ons hart geen rouw zijn. Als we ons hart maar leren uitstorten voor de Heere. Maar nu komt die vrouw toch echt met een waarom. En wat nou zo kennelijk is, zij brengt deze ziekte in verband met haar ongerechtigheid. Daar hoor je niet zoveel mensen over gelijk, hè? Ja. Denk nog aan die vrouw die bijna 100 was en niet zoveel had meegemaakt in haar leven. Ze kreeg een lichte beroerte. Ik zocht erop in het ziekenhuis en ze zei tegen mij, dan moet u mij eens vertellen, dominee, waar ik dat nou aan verdiend heb. Ja. Nou, dan staat je verstand ook eventjes stil. Dan denk je, oh, ja, ja. Wat moet ik nou zeggen? Mensen die altijd in de kerk gezeten heeft. En altijd de gebeden afsloot met, ja, we hebben het niet verdiend, Heer, maar... Wat meent een mens er eigenlijk van als hij dat zegt? Deze vrouw die zegt tegen Elia, bent u hier gekomen om mij mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen? Ze denkt, ze legt gelijk verband tussen dit wat er nu gebeurt en haar ongerechtigheid. Ja, daarin kun je ook zien dat het een kind van God was. Ik geloof het vast, of van die vrouw. Ja, ja, ja. Heb je wel eens een wereldsmens horen klagen over zijn ongerechtigheid? Lees de psalmen na, kijk maar eens na wie dat allemaal zijn die erover klagen. Dat zijn zij die de Heere vrezen, hoor. Vergeef toch mijn ongerechtigheid, want die is groot, horen we David zeggen, bijvoorbeeld. Ik dacht gelijk verband, ja. Zou er verband zijn tussen een persoonlijke zonde van die vrouw en de dood van haar kind, moesten we daar heel voorzichtig mee zijn. In het algemeen kunnen we wel zeggen, waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Elke tegenslag tot de dood aan toe heeft toch met de zonde te maken die in de wereld gekomen is. Ja. Maar ja, je kan het wel zo aanvoelen dat de Heere je zonde bezoekt, want dat zou toch naar recht zijn, hè? Dat zou toch rechtvaardig zijn. En dat zeg je dan toch ook tegen de Heer. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dan leg je dat verband. En dan zeg je ook, zo gij in het recht wilt treden, o Heer. En gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar er is toch wel wat anders. Er is wel een antwoord op die vraag, hoor. Elia wist het ook niet gelijk. Die zei ook niet, oh, dat gebeurt daar en daarom. Dat wist Elia ook niet. Nee, 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 nee. Wat ze weten, dat moet de Heer ze allemaal voorzeggen en wijsmaken en bekendmaken. En dan kunnen ze het doorgeven. Er moet er licht overvallen van boven en dan weten ze het. Dan kunnen ze het zeggen. Het is hier en het is daarom. Maar Elia wist het ook niet. Hij heeft met dat kind in zijn armen... En is naar boven gegaan, heeft het op zijn eigen bed neergelegd en heeft gezegd, Heer, nou hebt u die vrouw die zo goed voor mij is, dan heeft ze deze smart, hoe zit dat nu toch? Hij snapte er zelf ook niks van. Nee, God is zo groot, we begrijpen het niet. Dacht je dat Elia God begreep? Die wegen van God, die zijn zo hoog soms. Mijn wegen zijn hoger dan uwe, zo hoog, al ga je op je tenen staan, je kan er niet bij. Hè? Maar hoger betekent ook goed. Zijn wegen zijn altijd goed. Maar waarom zou dit nou gebeuren? Zou het iets van de duivel zijn? Ja, nou ja, die zit er natuurlijk altijd wel achter. Die loert altijd op het werk van God. En daar waar het geluk wordt ervaren door Gods kinderen, daar wil hij ons weer ongelukkig maken. De duivel, die gunt ons geen geluk. Dat is wel zo, ja. Maar toch denk ik dat we in een andere richting moeten denken. Waarom gebeurde dit? Weet je waarom? Een mens kan aan de grootste zegeningen wennen. Je draait aan dat kraantje en er komt water uit. Heel gewoon. Toch? Zo gewoon. Ja, je draait aan de kraan en er komt water uit. Vinden we heel gewoon. Elke dag eten en drinken. Heel gewoon. De kerkdienst. Een preek. Het woord van God. Het evangelie. Gewoon. Heel gewoon. Ja. En ook na ontvangen genade is daar het grote gevaar. Juist na ontvangen genade ook. Dat we niet meer zien wat genade is. En dat we ons toch zo makkelijk verheffen boven een ander. En daarom moet Christus ook geven genade voor genade. Neemt hij het wel eens weg, ook het gevoel ervan. Om je weer afhankelijk te maken van een nieuwe genade. God is niet de auteur van de zonde, maar hij gebruikt een val in de zonde nog wel eens om opnieuw je ervan te doordringen wie je bent, wie je blijft. En dat het echt waar is wat Paulus schrijft aan de gemeente van Efeze: uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Geliefde gemeente, zalig worden is het allergrootste wonder, hoorden we vanmorgen. Het moet ook het allergrootste wonder worden. En wordt het geen wonder, dan wordt u niet zalig. Nee. Het allergrootste wonder, als God naar een mens omziet en hem achterna wandelt. En als God een mens stilzet en de ogen opent en het hart vernieuwt. Het allergrootste wonder. Het laatste wat een mens verdiend heeft. Het eerste wat hij zich altijd weer onwaardig maakt. De zaligheid. De vergeving der zonden. De vrede met God. Het eeuwige leven. O, u die de Heere vreest. U bent het toch met me eens, hè? Dat verzondigen we altijd weer zo. We verknoeien het altijd weer zo. Hebben vanavond gezongen: ik zal hem nooit vergeten, hem een helper eten. Maar is dat ook zo? Het antwoord is: nee, het is niet zo. We vergeten God weer zo gauw. En we leven over de grootste weldaden heen. En daarom moet dit gebeuren. Dingen zoals dit. Daarom moet God echt wel eens met een beproeving, een kastijding komen. En een kastijding is altijd een zaak van smart en pijn. Maar het levert toch op een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Elia heeft gebeden. Elia kon geen mensen levend maken, natuurlijk niet. Er kan maar één. En daarom heeft hij er ook om gevraagd. En wat een wonder, hè, dat dat kind weer gaat ademen. Zie je wat God allemaal kan? Daarom, o zondaar, u die meent dat het voor u echt niet kan, omdat u te veel en te lang gezondigd hebt, en altijd weer, gelooft u in God, in de genade van God, in het wonder van God. Dat is Elia blij als het kind leeft. Hij geeft het aan de moeder terug en hij zegt niet: kijk, hij leeft weer. Nee, kijk, zie, hij leeft. Wat een wonder toch. Wat een groot wonder. Het is ook een wonder. En die moeder was net zo verwonderd. Ze kreeg haar kind weer terug. En ze zei: nu weet ik het. En ze bedoelt: nu weet ik het weer. Nu mag ik het weer geloven dat u een man van God bent. Dat God zelf in mijn huisgezin is gekomen. Dat God zelf hier werkt en aanwezig is. Nu mag ik het weer geloven. Dat God van me af weet. En dat God goed is. Zelfs voor mij. Dat zegt ze.
dat zingt ze. En toen was het weer zo goed, zie je. De beproeving heeft het kenmerk. God zal met de beproeving altijd de uitkomst geven. Vroeg of laat. En dan mag je eindigen in God. En dat hebben ze misschien wel gedaan, hè. Ja. Met elkaar gezongen, wat wij ook gaan zingen. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalm, gezang. Misschien dat u het vreemd vindt dat ik het zeg, maar de Heere werkt zo wel, hoor. Dat jongetje heeft misschien wel gezegd tegen Elia, ik wil ook dominee worden. Ja, jongens in de kerk. Hoe zit dat met jullie? Ik wil ook dominee worden. Die God is het zo waard om gediend te worden. En hij roept dan wel eens zoals hij die vrouw riep, om Elia te bezorgen tot een taak waarvan je schrikt. Als je het ambt moet uit, als je het ambt moet bedienen, dan denk je, o Heere, wie ben ik? Maar hij geeft er ook de kracht voor. En dan mag je eindigen in God. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Amen.
die heerlijke zegeningen. In een tijd van zorg en tegenspoed, al die geestelijke voorrechten en zegeningen. Aan zondaar bewezen hebt u verdiend, Heer Jezus, zoals we vanmorgen gehoord hebben. Want het was wel een moeilijke tijd voor die weduwe en voor al degenen die u vreesden. Maar wat hebt u een moeilijke tijd gehad op aarde, Heer Jezus, om dit alles te verwerven. En nu mag u het uitdelen. Rijk bent u. Maak ons afhankelijk. Doe ons zien op uw grote, milde hand. Zegen ons deze week. Het wordt weer een gewone week. Na dagen van vakantie of in ieder geval geen school, andere dingen. Veel diensten gehad. We hebben kerst en oud en nieuw gehad. En nu weer een gewone week. Dat is ook weer goed, Heere. Wil u ons helpen en zegenen deze week in ons werk. Wat we ook doen, studie, school, elke dag, huisgezinnen, wil ze gedenken allemaal. Wilt u ons gedenken ook als we van hier gaan, breng ons veilig thuis. Wil alle arbeid ook van deze week, ambtelijke arbeid van deze week zegenen. De catechisaties en alles wat weer gebeuren moet. Wil onze zonden genadig verzoenen, ook van deze dag. En hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen. En tenslotte dan Psalm 116, vers 1. Nu uw hart naar boven, ontvangt de zegen des Heren en gaat heen in vrede. Geliefde gemeente en alle met ons te samen gekomen. De Heere zegene en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede. Amen.